the Bible. You've been talking about how it's your favorite book. And you said, I think last night in Iowa, some people are surprised that you say that. I'm wondering what one or two of your most favored Bible verses are.
Well,
and why.
I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. So I don't want to get into
verses. There's no verse that means a lot to you that you think about or cite.
The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
Even to cite a verse that you like.
No, I don't want to do that.
Old Testament guy or a New Testament guy?
Probably equal. I think it's just an incredible...
Je hoort Donald Trump, die in 2015 gevraagd wordt naar zijn favoriete Bijbelpassages. En daar, ja, dat kunnen we toch wel beoordelen, niet echt uitkomt. Het werd hem overigens niet kwalijk genomen, hè, dat weten jullie. Hij heeft gigantisch veel steun onder de evangelische gemeenschap in de Verenigde Staten. En dat werd er niet minder om, doordat hij niet kon noemen wat zijn favoriete Bijbelpassage was. Nou, waarom breng ik dit te bedden? Om een aantal redenen. We zitten in het paasweekend, hè, dus het is ook wel goed om bij de Bijbel stil te staan. Passend om dat te doen, maar niet alleen om die reden doe ik dat. Donald Trump dacht namelijk ook, het is Pasen en het is passend om bij de Bijbel stil te staan. En daarom presenteerde hij vorige week zijn eigen Bijbel, de God Bless the USA Bijbel. Wat dan weer een samenwerking is met Lee Greenwood. Die heb ik al een aantal keer genoemd. Is een country zanger. Die heeft een nummer dat heet God Bless the USA. En dat wordt gespeeld op iedere Trump rally voordat hij opkomt. En nou, ze hebben nu een samenwerking waarbij ze de Trump Bijbel lanceerden. De God Bless the USA Bijbel dus. En ik geloof dat die $60 kost. Exclusief verzendkosten. En daar staan niet alleen natuurlijk de Bijbelverhalen in, maar daar staat ook de Amerikaanse grondwet onder andere in. En de Declaration of Independence, de onafhankelijkheidsverklaring. Ik zag Bill Maher op HBO, een linkse komiek, die zei, dat is wel handig, dan hebben alle Trump-stemmers alle documenten in één boek zitten waarvan ze zeggen dat ze het belangrijk vinden, maar ondertussen hun reten mee afvegen. Vond ik wel een erg geestige opmerking van hem. Trump dus, die de Bijbel verkoopt. En waarom begin ik daar nou over? Nou, niet omdat het Pasen is, maar omdat dat een reden heeft. Dezelfde reden waarom hij ook die sneakers verkoopt of onderdelen van zijn pak verkoopt, waarin hij zich een paar maanden geleden in Georgia heeft gemeld om die mugshot, hè, die boevenplaat te laten maken, om maar zoveel mogelijk geld op te halen. Want momenteel staat hij achter in de money race. Hè, als het gaat om wie haalt er het meeste geld op. En dat is belangrijk, want we hoeven het nu even niet meer over die peilingen uitgebreid te hebben. Ik heb duidelijk laten zien de afgelopen weken dat er twee dingen aan het gebeuren zijn. Eén, dat Donald Trump voorstaat in de meeste peilingen. En twee, dat er sinds de State of the Union, waarin Biden toch heel fel overkwam, een goede speech ook neerzette, die peilingen iets meer naar elkaar toegekropen zijn. Dat we eigenlijk nu heel veel peilingen zien verschijnen waarbij de twee kandidaten nek aan nek staan. Dat heeft er natuurlijk ook weer mee te maken dat Joe Biden in staat is. En dat doet hij ook om naar alle swing states te gaan. Joe Biden is de afgelopen weken, ik geloof iets van 12, 13, 14 keer op pad geweest met grote campagne rallies achter elkaar in al die belangrijke staten. Ja, Trump heeft dat maar twee keer of zo gedaan. Want al die andere keren moest hij zich melden in de rechtszaal. Of was hij überhaupt druk met een van die rechtszaken van hem? Nou, dat geeft de Biden-campagne natuurlijk een boost. Je merkt ook dat de zorgen die er bij veel democraten leven over van ja, hè, moeten we nu echt nog een ronde door met deze bejaarde oude mannen? Dan hebben ze het over Joe Biden natuurlijk. Dat die zorgen een beetje weg hebben, omdat ze toch langzaam maar zeker vertrouwen in de campagne krijgen. En dat brengt ons op de money race. Je bent nu als kandidaat vooral heel druk om geld op te halen, zodat je ook een goede organisatie kan bouwen. Je ziet dat Biden al in een aantal staten campagnespotjes lanceert. Dat doet hij heel vroeg, maar dat is ook heel goed, want hij heeft gewoon dat geld en hij wil meteen een aantal rake klappen uitdelen. Maar het begint er natuurlijk mee dat je in heel veel staten hoofdkwartieren bouwt, legers aan vrijwilligers moet zien aan te sturen, die met allerlei applicaties van deur tot deur gaan. En nou ja, dat kost heel veel geld om dat te regelen. Je hebt mensen nodig die dat managen. Je hebt infrastructuur nodig, zowel digitaal als op de grond. En daar is ook geld voor nodig. Nou, als we nu kijken naar de laatste cijfers, dan zien we dat bijvoorbeeld in februari Joe Biden ruim $21 miljoen ophaalde. Dat is natuurlijk ontzettend veel geld voor één maand. Donald Trump nog niet eens de helft. Die bleef steken op $10 miljoen. Nou, als je dan kijkt hoeveel hebben beide kandidaten totaal al opgehaald, dan zit het aantal van Joe Biden op $142 miljoen. En Trump zit op 99 miljoen dollar. Dus daar ook nog eens een flinke achterstand van. En dan ook nog eens een belangrijk cijfer. Joe Biden heeft van dat geld wat hij heeft opgehaald, hè, van die 142 miljoen dollar, nog eens 71 miljoen dollar over die hij nog niet heeft uitgegeven. En bij Trump, die heeft dus 99 miljoen dollar opgehaald, is het geld wat hij gewoon nog op de bank heeft staan slechts 33 miljoen dollar. En dat komt omdat Trump al heel veel geld, miljoenen dollars, aan advocaatkosten kwijt is. Hè, als je meerdere zaken hebt lopen, ik geloof een stuk of 6, 7, 8, en op iedere zaak meerdere advocaten hebt zitten die daar al jarenlang aan werken, ja, dan kost dat natuurlijk klauwen met geld. En dat betekent dat Joe Biden dus tientallen miljoenen dollars meer heeft dan Trump om uit te geven. En daar komt dan nog eens afgelopen donderdag bij, in Radio City Hall, een groot evenementencomplex in New York, daar werd een historisch geldbedrag bij elkaar verzameld door de Biden-campagne. Want Joe Biden had daar een avond samen met Bill Clinton en Barack Obama. Die werden als een soort popsterren het podium opgehesen. Met een soort verhoging kwamen zij het podium op en werden daar geïnterviewd door Stephen Colbert. En er mocht geen pers bij zijn, maar je mocht er wel als rijke donateur bij zijn, maar daar moest je flink voor betalen. En in één avond tijd heeft Joe Biden daar 26 miljoen dollar opgehaald. En dat bedrag komt dus nog eens bovenop de bedragen die ik net noemde. Dus organisatorisch gaat het Joe Biden voor de wind. En dat geeft dus de Democraten weer heel veel vertrouwen. Nou, wat je daar natuurlijk tegenin kunt brengen is dat Donald Trump vorige week naar de beurs is gegaan met zijn Truth Social, zijn Trump Media and Technology Group. En ja, daardoor is hij in één keer een paar miljard dollar rijker geworden. Maar goed, dat neem ik wel met een klein korreltje zout, omdat dat dus virtueel is. Het gaat om beurswaarde en Trump moet daar eerst nog maar eens zicht op zien te krijgen, dat geld. Dat de raad van bestuur hem toestemming moet geven om dat geld op zijn eigen rekening te kunnen bijschrijven, als Trump dat al wil doen. Ik kan me voorstellen dat Trump dat niet wil doen, want als hij zijn eigen geld eruit trekt, ja, dan hebben misschien andere mensen reden om dat ook te doen. En bovendien, de kans dat Trump zijn eigen geld aan zijn eigen campagne uit gaat geven is niet heel groot. Trump werkt meestal met donateurs en die zegt wel dat hij heel veel van zijn eigen geld in zijn campagne steekt, maar doet dat lang niet altijd. Dus ja, ik ga gewoon even uit van de officiële cijfers die beide kandidaten nu zelf hebben opgehaald. En dan zie je dat Joe Biden flinke klappen uitdeelt. En dat zorgt er dus weer voor dat bij de Democratische Partij langzaam maar zeker het vertrouwen in hun kandidaat weer een beetje toeneemt. Goed, tot zover wat je wat mij betreft moet weten. Dan naar jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, dan heb ik heel veel vragen binnengekregen over de nieuwe running mate van Robert Kennedy Jr. Dat is Nicole Shanahan. Wie zij is en wat ik daarvan vind. Nou, ik heb de hele aankondiging zitten kijken. Ik heb er alleen in mijn podcast nog geen aandacht aan besteed. En ja, dat is eerlijk gezegd een luxe probleem, omdat er gewoon heel veel andere dingen speelden die ik ook moest behandelen. Dus vandaar dat ik het nu doe aan de hand van jullie vragen. Ik heb trouwens ook op sociale media gevraagd aan jullie, is deze frequentie van mijn podcast zo'n 3 keer in de week, is dat oké? Of wil je hem elke dag hebben? Dus maandag tot en met vrijdag sowieso. Nou, ik geloof dat de helft van jullie zei, 45% van nee, het is nu precies goed. En 40% zei, nee, dat moet 5 keer per week. Dus ik doe een compromis, ik hou het zo. Maar ik zal wat flexibeler zijn in als er dit soort dingen spelen, zoals rond RFK, dat ik dan gewoon een extra aflevering opneem. Ja, dan naar die running mate van hem. Ja, hij wilde duidelijk 2 dingen met haar aanstelling bereiken. Want zij is een dame die afkomstig is uit een arm Amerikaans gezin. Haar moeder is geëmigreerd naar de Verenigde Staten vanuit China, is daar met een Amerikaanse man getrouwd die volgens haar een hele lieve vader was, maar wel zwaar verslaafd was. Ze zijn opgegroeid aan de hand van voedselbonnen. Dus zij zegt, de overheid moet er wel zijn voor mensen, maar de overheid moet ook niet te betuttelend zijn. En daarom is ze denk ik door RFK gekozen als running mate. Zij is inmiddels een succesvolle advocate in Silicon Valley, weet heel veel van AI, een onderwerp wat hij ook belangrijk vindt. Maar zij gelooft ook heel erg, en dat zat ook in haar aankondigingsvideo die op de bijeenkomst waarin zij gepresenteerd werd, uitgezonden werd. Zij is ook bijvoorbeeld tegen allerlei chemicaliën die worden gebruikt om voor de bemesting te zorgen bijvoorbeeld. Zij is tegen allerlei vaccins. Althans tegen. Zij is daar in ieder geval kritisch op. En dat past weer in de campagnelijn van RFK. Zij keren zich tegen de elite, maar niet zoals Trump en Biden tegen de democratische of per se de Republikeinse partij. Zij zeggen er allebei van, dat is eigenlijk één grote uniparty. Hè. Eigenlijk zijn ze gewoon één partij, één port nat. Maar wij richten ons tegen de overheid die veel te veel macht naar zich heeft toegetrokken. Tegen de grote bedrijven, ook Big Pharma, die met medicijnen ons ziek proberen te houden. Of bijvoorbeeld de grote agrarische bedrijven die veel te veel chemicaliën gebruiken. Als het gaat bijvoorbeeld om de bemesting of de bereiding van ons eten. En daardoor worden ook heel veel kinderen onnodig ziek. Dat is een beetje waar zij en RFK over op één lijn zitten. En daarom is zij gekozen als running mate. Zij is indrukwekkend. Ik heb haar speech gekeken. Zij is echt wel iemand waarmee hij voor de dag kan komen. Ik vraag me alleen af of het zo slim is geweest om iemand te kiezen die heel veel mensen niet kennen. Omdat ik denk dat als je echt wil doorbreken als onafhankelijke presidentskandidaat, ja, dan moet je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld met de keuze van jouw running mate, dat is toch een van de weinige momenten waarop je zelf gekozen aandacht voor jouw campagne kunt genereren. Ja, dan had ik met een wat grotere naam gekomen. Met iemand die eigenlijk garandeert dat je ook de komende maanden nog veel meer media-aandacht krijgt dan nu het geval is. Want het zal moeilijk worden om tussen Trump en Biden in te komen. Hè? Trump is natuurlijk iemand die per definitie dag in dag uit veel media-aandacht genereert. Nou, ik heb net verteld dat de miljoenen dollars tegen de plinten klotsen in de Biden-campagne. Dus die gaat heel veel geld uitgeven, organisatorisch, maar ook aan campagnespotjes. Ja, tussen dat geweld moet RFK zich zien te wringen. Hij moet ervoor zorgen dat ook hij tussen dat verkiezingsgeweld aandacht krijgt. Ja, dan had ik dus iemand gekozen die veel meer een household name was. Hè? Dus Oprah Winfrey is natuurlijk niet iemand die zich met RFK zal vereenzelvigen, maar kies zo'n soort grote naam. Als je die had kunnen kiezen, had je denk ik je campagne veel meer een impuls kunnen geven. Maar goed, inhoudelijk snap ik de keuze voor haar. Zij past goed bij zijn campagne en ze zal in ieder geval veel jongeren aanspreken die ook vraagtekens stellen bij de grote bedrijven. Ik zei het al, Big Pharma onder andere. En daar kritisch tegenover staan. Goed, dan andere vragen. Koen die zegt, hey Raymond, is er al meer duidelijkheid over de debatten tussen Biden en Trump? Gaan ze plaatsvinden en zo ja, wanneer? En kan RFK dan ook komen? Nee Koen, er is niet meer duidelijkheid over. Ik zag van de week Joe Biden die daarnaar werd gevraagd. Hè, van gaat u met Trump in debat? Want Trump wil dat graag. En Biden heeft gezegd alleen als hij zich gedraagt. Dus normaal gesproken heb je altijd drie debatten tussen de kandidaten zelf. En dan één debat tussen de vicepresidentskandidaten. En die zijn altijd in september en oktober. In dit geval is het onduidelijk of dat gaat gebeuren. Omdat de Biden-campagne zegt als Trump nog te veel doorgaat met het verspreiden van leugens of bijvoorbeeld niet vooraf wil zeggen dat hij de uitslag van de verkiezingen accepteert, dan gaan wij niet met hem in debat. Dus we weten het niet. En de deelname van RFK, ja, dat hangt van de peilingen af. Als die in de peilingen omhoog schiet naar zo'n 20%, dan zal de commissie die die presidentiële debatten altijd organiseert, de Commission on Presidential Debates, die zal hem dan een uitnodiging geven. Als hij zoals nu rond de 10, soms 9 of 8% blijft schommelen, dan zullen ze hem niet uitnodigen. En daarom denk ik dus ook dat hij met een andere presidentskandidaat had moeten komen. Maar misschien bewijst hij mijn ongelijk. Tim die zegt, kan het ongeluk in Baltimore een rol betekenen voor de presidentiële verkiezingen? Ja Tim, dat kan. Als die zooi daar niet, dus als die brug en de infrastructuur daar niet snel genoeg wordt hersteld, ja, dan zal dat een impact hebben, zeker op de lokale economie daar. En kan dat weer van impact zijn op de verkiezingen. Anderzijds, als daar snel met federaal geld wordt gewerkt aan het opknappen van die hele infrastructuur rondom de haven in Baltimore, ja, dan kan Biden zeggen, kijk eens, zo doe je dat. Dat is leiderschap wat ik daar heb getoond. En dat is wat anders dan dat geklungel bij Trump in bijvoorbeeld de coronacrisis. Dat zou de Biden-campagne dan zeggen. Kai die vraagt, Raymond, Ken Buck en Mike Gallagher vertrekken vanuit de Republikeinen binnen het Huis van Afgevaardigden. Hierdoor hebben ze nog maar een nipte meerderheid, ik geloof van één zetel inderdaad. Kan dit consequenties hebben voor het tegenhouden van de steun voor Oekraïne en de invloed van Trump? Nou, dat denk ik niet, want of je nou een kleine meerderheid van 3 zetels hebt of 1, dat maakt niet zoveel uit. Waar het van invloed op is, is op de Marjorie Taylor Greens van deze wereld, die bijvoorbeeld de Speaker of the House willen afzetten. Hè? Mike Johnson, daar hebben ze laatst al mee gedreigd weer. Ja, als hij nu rust op maar 1 zetel meerderheid, dan wordt hij kwetsbaarder en komt zijn positie verder in gevaar. Goed, tot zover weer. Dank voor het luisteren. Dank ook voor het insturen van jullie vragen. Blijf dat doen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.